إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله زستر دي verantwoordelijk is aan de kant van de zusters kan je even de microfoon pakken. Naam?
Ja, wat
is dat? Salam alaikum. Ik heb vorige week een aantal klachten gehoord over dat er heel veel werd gepraat bij de zusters door de les heen. Gebeurde ook bij de broeders, heb ik me extreem aan geërgerd hier aan deze kant. Maar bij de zusters heb ik gehoord dat het ongeveer hetzelfde was. Ik heb eigenlijk de opdracht gekregen om aan het begin van de les daar iets van te zeggen, maar dat ben ik vergeten. Dus ik wil even peilen of het vandaag beter gaat.
Het is wel beter, alleen er komen nog wel vooruit gewoon.
Oké. Oftewel, het ging zeer slecht vandaag. Barakallahu fik voor de duidelijkheid.
Nee, duidelijkheid. Vorige week was het echt heel heftig, maar deze week gaat het beter.
Oké. Broeders en zusters, alsjeblieft. Ik weet dat het uitdagend is om tijdens de les met je buurman of buurvrouw te praten over de lesstof, et cetera. Ik ben overtuigd dat het allemaal over de lesstof gaat. Maar zelfs dan wil ik je echt vragen om dat niet te doen. Om twee belangrijke redenen. Ten eerste, als je praat of nabespreekt. Of zelfs uitlegt aan je buurman of buurvrouw waar het over gaat. Dan mis je zelf wat er op dat moment gaande is. Ja? En ten tweede, je houdt die buurvrouw of buurman. Maar ook de mensen daaromheen die jullie geroezemoes horen. Hou je af van de les. Leid je af van de les. En dat is echt heel storend. Ja? Dus alsjeblieft. Heel vriendelijk verzoek om niet te praten tijdens de les. Ook geen uitleg. Ook niet even een vraag stellen aan buurman of buurvrouw. Wat zei die ook alweer? Etcetera. Als je vragen hebt, alsjeblieft stel ze aan mij. Ja? Jullie weten inmiddels, mijn gewoonte is dat ik dingen vaker herhaal. Oké? Tot ergernis van sommige studenten. Anderen vinden dat fijn. Iedereen heeft zijn eigen smaak. Maar van nature herhaal ik vaak wat ik zeg 2-3 keer. Dus als je iets gemist hebt, is er een goede kans dat het nog terugkomt. Ja, dus alsjeblieft, blijf gefocust allemaal. Oké, rechten en plichten in het huwelijk. Of beter gezegd, huwelijkse omgang. Deze titel gebruik ik vaak. Niet rechten en plichten binnen het huwelijk. Ik ga straks uitleggen waarom. Ik zeg meestal huwelijkse omgang. In plaats van rechten en plichten. Ja? Iemand een idee waarom ik dat doe? Heel snel, iemand die vlot is.
Minder zaken.
Mashallah. Heel sterk. Ik zie je, als je niet met je buurman praat en je focus. Oké. Ik heb gezegd voor de pauze, broeders en zusters. Het recht van de man op de vrouw is groter en gewichtiger in de sharia dan het recht van de vrouw op de man. Dat is een feit. Ik heb teksten genoemd die dat ondersteunen. Nu even een stukje. Wat zijn huwelijkse rechten? Welke rechten volgen uit een huwelijksovereenkomst? Allereerst is er een aantal rechten die gedeeld zijn tussen man en vrouw. Rechten die volgen uit de huwelijksovereenkomst, die zowel gelden voor de man als voor de vrouw. De eerste daarvan is goede omgang. Goede omgang. Al-mu'ashara bil ma'ruf. Husnul mu'ashara. Goede omgang met elkaar. De ondergrens van goede omgang met elkaar is dat je elkaar niet schaadt. Niet fysiek en niet verbaal. En dat je de ander niet zijn rechten onthoudt. Oftewel, dat je je plichten nakomt. En dat je de ander niet schaadt. Fysiek nog verbaal. Dit is de ondergrens. En alles daarboven is iets waar je naar moet streven. Goede omgang. Elkaar gelukkig maken. Elkaar vrolijk maken. Elkaar troosten wanneer het nodig is. Elkaar op je gemak stellen. Datgene vermijden waarvan je weet dat de ander er een hekel aan heeft. of er niet goed tegen kan. Ja, husnul mu'ashara, goede omgang met elkaar. Is er recht van de man op de vrouw en is er recht van de vrouw op de man? Het tweede recht dat wederzijds is, is intimiteit. Allebei de partners hebben recht op intimiteit. Hebben er recht op dat hun fysieke behoeften worden bevredigd. Is een recht van beide op elkaar. En het derde recht dat volgt uit de huwelijksovereenkomst is erfrecht. Dat ze van elkaar erven als de ene overlijdt of als de ander overlijdt. Dan, let op broeders en zusters, specifiek de rechten van de man. Specifiek de rechten van de man. Wie kan een recht noemen dat de man heeft in het huwelijk? Noemen ze een recht?
Gehoorzaamheid.
Gehoorzaamheid? Noemen ze een ander recht?
Uitgeven aan de vrouw.
Een recht om uit te geven aan haar of een plicht? Het gaat om rechten. Rechten van de man op zijn vrouw.
Borstvoeding.
Borstvoeding? Oké. Okay. Is het recht van het kind meer, hè?
Nee. Als het goed is, heeft de man het recht om het borstvoeding van zijn vrouw te vragen.
Oké. Okay.
Voor zijn kind.
Oké. Okay. Oké. Okay. Oké. Okay. Ja.
Kind toeschrijven aan de vader.
Dat het kind zich toeschrijft aan hem, oké. Okay. Oké. Okay. Dat is meer het recht van de vader op het kind.
Ja, de naam.
Naam, oké. Okay, is meer het recht van de vader op het kind.
Opvoeding.
Opvoeding. Recht om.
Meer thuis.
Oké, okay, is meer recht op het kind. Noem eens wat dingen.
Liefde. Bij verplaatsen dat ze toestemming vraagt.
Oké, okay, toestemming wanneer ze het huis verlaat. Oké, okay. Let op, broeders en zusters. Veel mensen kennen rechten die de man op de vrouw heeft en die de vrouw op de man heeft. Wanneer ik fiqh van huwelijk onderwijs, het ligt eraan of ik het technisch wil maken of dat ik het een beetje algemeen wil houden. Maar als je echt vanuit fiqh met een fiqh-bril wil kijken naar de rechten van de man, naar de rechten van de man, dan komen de rechten van alle rechten die de man heeft op de vrouw in het huwelijk, komen neer op twee rechten. Alle rechten die we kennen, kan je terugvoeren naar twee rechten die centraal staan. Alle rechten die jij kent, dat de vrouw zeg maar, het huis niet mag verlaten zonder toestemming van haar man, dat de vrouw niet vrijwillig mag vasten zonder toestemming van haar man, dat de vrouw zich mooi moet maken voor haar man, et cetera, dat ze hem moet gehoorzamen. Al die rechten zijn terug te voeren tot twee basisrechten. Deze twee basisrechten vatten samen wat het recht van de man is. En deze rechten zijn al-ihtibas en het temkin. Al-ihtibas en het temkin. Wat is al-ihtibas? Al-ihtibas is dat zij... al-ihtibas houdt in dat zij... is eigenlijk haar aanwezigheid in huis. Al-ihtibas is haar aanwezigheid in huis. Haar aanwezigheid in huis. En het temkin is dat zij ervoor zorgt dat ze benaderbaar is. Dat zij ervoor zorgt dat ze benaderbaar is. Dat ze zich beschikbaar stelt aan hem. Wadih? Dit zijn de twee rechten van de man. Alle andere rechten die je kan bedenken vallen onder één van deze twee.
Wat is
het eerste? Al-ihtibas en het temkin. Al-ihtibas betekent dat de vrouw aanwezig is in de echtelijke woning, in de huwelijkse woning. Dat ze aanwezig is voor hem. Het temkin, dat ze zichzelf beschikbaar stelt aan hem. Dat ze zichzelf benaderbaar opstelt.
Temkin met een noem?
Temkin. Tem-mim.
Aan het einde.
Aan het einde noem. Te-mim-kef-ja-noem. Temkin. طيب. التمكين betekent dat zij benaderbaar is. Helder? Ihtibas, wat is ihtibas? Aanwezigheid van de vrouw in de echtelijke woning, toch? Ah, let op. Dat betekent dat ze aanwezig is in de echtelijke woning. Aanwezig is in de echtelijke woning voor hem. Voor hem. Ah, welke dingen volgen daaruit? Dus dat betekent dat ze... Dus dat betekent dat ze... Dat ze niet... Wat mag ze dan niet doen? Ah, het huis verlaten zonder zijn toestemming. Op reis gaan, al is het met haar vader, zonder haar toestemming. Zonder zijn toestemming. Ja? Want dan is ze niet aanwezig in de echtelijke woning voor hem. Wadih? Het temkien, wat betekent temkien? Dat ze zich beschikbaar stelt aan hem. Dat ze zich benaderbaar opstelt tegenover hem. Wat volgt daaruit? Ah, gehoorzaamheid. Dat als hij haar benadert voor intimiteit, of omdat hij tijd met haar wil doorbrengen, dat ze beschikbaar is. Dat ze hem daarin gehoorzaamt. Toch of niet? Ah, let op, let op. Als de vrouw vrijwillig vast, is ze dan benaderbaar voor hem? Voor intimiteit?
Nee.
Aha. Hier volgt uit dat de geleerden zeggen, ze mag niet vrijwillig vasten behalve met zijn toestemming.
Is dat ook andersom?
Nee. Mag de vrouw werken zonder zijn toestemming?
Nee.
Tayyip? Ook al is het binnenshuis, ze werkt van achter haar computer.
Nee, dat
is niet belangrijk. Zonder zijn toestemming.
Ah, kijk. Als zij zichzelf verbindt aan een arbeidsovereenkomst, waarin ze bijvoorbeeld 6 uur per dag aan het werk moet achter haar laptop, dan is ze 6 uur per dag wat?
Afwezig.
Niet benaderbaar. Kijk, deze twee vatten alle rechten die de man heeft samen. Een ihtibas en een temkin. Aanwezigheid en benaderbaar, of beschikbaarheid. Aanwezigheid en beschikbaarheid. Ja? En alle rechten en plichten die komen daaruit voort. Alle andere rechten en plichten die komen daaruit voort. Er is één recht van de man waar meningsverschil over bestaat onder de geleerden. En dat is een ghidma, oftewel het verrichten van huishoudelijke taken en het dienen van de man in huishoudelijke zaken. Tayyip, huishoudelijke taken, samengevat, huishoudelijke taken. Is dat een recht van de man, in zoverre dat de vrouw dat als een plicht moet nakomen, of niet? Hierover is meningsverschil onder de geleerden. Hierover is meningsverschil onder de geleerden. Twee van de wetscholen zeggen van wel, twee van de wetscholen zeggen van niet. Naam? Wallahu a'lam, de sterkste mening, en die, wallahu a'lam, het meest in lijn is met de principes van de sharia, is dat als het volgens de gewoonte algemeen aanvaard is dat de vrouw degene is die huishoudelijke taken verricht, dan dient ze dat te doen. Dan dient ze dat te doen volgens redelijkheid, volgens wat redelijk is. Ja, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, volgens wat redelijk is. Tayyib. En sommige geleerden zeggen van niet dat het geen harde plicht is, maar dat de vrouw dit natuurlijk wel zou moeten doen, omdat het een teken is van goedheid tegenover haar echtgenoot. Maar het nut van het weten dat er meningsverschil is hierover onder de geleerden, is dat het volgens best wat geleerden dus niet verplicht is. Dat zou nog meer waardering moeten creëren, nog meer waardering moeten opleveren voor de vrouw die in dienst is van haar gezin en haar gezin dient en haar echtgenoot dient, in dienst staat van haar echtgenoot. Nou, dus dit zijn de rechten van de man op de vrouw. Als het gaat om de rechten van de vrouw op de man, de rechten van de vrouw, de rechten van de vrouw zijn er 4 als ik ze. Nou, als ik ze even uitschrijf, dan zijn het er 4. 4 rechten die de vrouw heeft op de man. De eerste, en daarmee tegelijkertijd de belangrijkste, het belangrijkste recht van de vrouw, is het recht op onderhoud. Het recht op onderhoud. Het recht op onderhoud. Wat betekent dat? Dat betekent dat de man voor haar verzorgt, haar voedsel, haar kleding, een woning om in te wonen, die volledig is ingericht. En dit alles volgens wat redelijk is. Dit alles volgens wat redelijk is. Alles wat zij redelijkerwijs nodig heeft om voorzien te zijn in haar behoeften. Alles wat zij redelijkerwijs nodig heeft om te voorzien in haar behoeften aan meubels en andere apparatuur in huis die nodig is om haar zaken te doen. Dus onderhoud, nafaqa. Wat valt onder onderhoud? Voedsel. Ja, niet primair, voedsel, kleding, onderdak en eventueel wat ze nodig heeft aan medicijnen, et cetera. Dat is.
En meubels.
Nou, dus dat valt onder onderdak. Woning, inclusief alles wat nodig is om die woning naar behoren en volgens wat redelijk is in gebruik te kunnen nemen. Dit is het eerste recht, onderhoud. Het tweede recht is overnachting. Overnachting, dat de man bij haar overnacht. Dat de man de nacht bij haar doorbrengt. Dat de man de nacht bij haar doorbrengt. Ja, sommige broeders die jong zijn, en sommige die iets ouder zijn, en sommige die nog ouder zijn, die hebben de gewoonte gecreëerd dat zij vaak met vrienden 's nachts naar buiten gaan om te eten in een restaurant, een broodje te doen, samen te eten. En dan 3 uur, 3:30, 4 uur 's nachts thuiskomen. En dit is een hele, hele slechte gewoonte. Dit is een hele slechte en verachtelijke gewoonte. Vanuit meerdere invalshoeken. Niet alleen zijn de nachten de tijden waarin de shayatine ronddwalen over de straten. En niet alleen zijn de nachten de momenten waarop de meeste fawahish en de meeste fasad plaatsvindt. Ja, niet voor niets zegt Allah subhanahu wa ta'ala, leert Allah ons zeggen. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقِ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبْ. Wat betekent dit? وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبْ. En ik zoek bescherming tegen de slechtheid van de nacht. En ik zoek bescherming tegen de slechtheid van de nacht wanneer deze aanbreekt. De nacht is het moment waarop de fasad plaatsvindt. Zowel in onze wereld als in de wereld van de djinn. Zowel in onze wereld als in de wereld van de djinn. De shayatin die dwalen rond op de straten. En de mensen, zoals jullie weten, die gebruiken de nachten, de bedekking van de nacht, gebruiken ze om... om ongezien of onopgemerkt of alleen met gelijkgestemden verstopt in een discotheek te zondigen. De nacht is een moment waarop je thuis hoort te zijn. En niet voor niets heeft de profeet alayhissalam heeft het verboden om na al-Isha te praten. Kijk, subhanallah. Om na al-Isha te praten. Tayyib, dit is... De geleerden zeggen dit is lil kara, hè? Het is afgeraden, niet haram, maar het is afgeraden om te praten na salat al-Isha. En vervolgens zijn er een aantal uitzonderingen die de geleerden noemen in de fiqhboeken, die daar een uitzondering op zijn. Maar over het algemeen, en nutteloos gepraat valt daar zeker onder, en chillen in een restaurant en lachen, gieren, brullen valt daar zeker onder, ja, zeker buitenshuis. Valt daar zeker onder. En daarbovenop komt nog eens. Dat zoals ik zeg. Broeders. Achterin. Dat zoals ik zeg. Is het een van de rechten van de vrouw dat de man bij haar overnacht? Het recht van de vrouw is gekoppeld aan de nachten, niet aan de dagen. Tijdens de dagen is de man aan het werk, waar of niet? Dus haar nachten zijn gelinkt aan de nachten, niet aan de dagen. Dat is de essentie van haar recht, de nachten. Ja, en de vrouw voelt ook een bepaalde wahsha, een bepaalde vervreemding. 'S Nachts, als ze alleen is. Als ze alleen in huis is. Ja, en de man is er om haar van gezelschap te voorzien. En de man is er om haar van gezelschap te voorzien. Haar zich veilig te laten voelen. Haar zich geborgen te laten voelen. Dus dat een man de gewoonte heeft ontwikkeld om 's nachts de deur uit te gaan. Ja, nee, ik praat niet over noodzaken. Ik praat niet over et cetera, et cetera. Ik praat gewoon over mannen die er de gewoonte van gemaakt hebben om regelmatig 's nachts de deur uit te gaan. Om ergens te gaan eten of iets dergelijks. Dit is een slechte gewoonte. Een hele slechte gewoonte. Zoals ik zei, vanuit meerdere perspectieven. Overnachting is een recht van de vrouw dat de man bij haar overnacht. Het derde recht, intimiteit, zoals ik heb gezegd. En het vierde recht is, als er meerdere vrouwen zijn, als de man meerdere vrouwen heeft, dat hij ze rechtvaardig behandelt. Dat als de man meerdere vrouwen heeft, dat hij ze rechtvaardig en gelijk behandelt. Dit zijn de rechten van de vrouw. Hier een aantal opmerkingen, broeders en zusters. Ten eerste, als het gaat om de rechten heen en weer. De rechten van de man op de vrouw en de rechten van de vrouw op de man. Deze rechten moeten welgewillig worden nagekomen. Deze rechten moeten welgewillig worden nagekomen. Wat betekent dat? Deze rechten moeten welgewillig worden nagekomen.
De overeenstemming?
Nee.
Overarm.
Hè? Ja. Dus zonder zichtbare tegenzin. Als de man zijn recht nakomt bij de vrouw, of de vrouw komt haar recht na bij haar man, maar jij niet op basis van...
Het moet maar.
Ja? Met zichtbare tegenzin. Omdat het moet. Ja? Dan is hij haar recht niet nagekomen. Je hebt iemands recht pas vervuld. Als je het werkelijk hebt vervuld. Met in bisap al wedje. Met een open gezicht. Ja?
Geldt voor beide?
Beide. Voor beide geldt dat. Ja? Dus als een vrouw zich... Als een vrouw het recht van haar man wil nakomen... En ze merkt dat en haar man benadert haar... Tayyim, voor intimiteit... Dan dient ze zich in te spannen om hem het gevoel te geven... Dat ze er voor hem is. Dat hij geen last is. Ja? Op verschillende manieren, door zich waar het kan of iets dergelijks, door de manier hoe ze zich kleedt, door de manier hoe ze zich opstelt, etc. En voor de man geldt hetzelfde. Dat de man werkt voor zijn vrouw, dat de man werkt om zijn vrouw te onderhouden, is niet iets prijzenswaardig. Dat is haar recht. Zij heeft recht op een woning, kleding, voedsel, interieur, alles. Daar heeft ze recht op. Daar heeft zij recht op. Dus dat de man voor zijn vrouw werkt, is niet iets, is niet een gunst die hij haar doet. Het is een plicht. Dus de man moet daarbij ook uitstralen dat hij dat doet voor haar met liefde. Ja, en niet moeten klagen bij haar, omdat hij op zijn werk... op zijn kop heeft gekregen van zijn baas. Dat hij er thuis afreageert op zijn vrouw. En dat als zij er niet was, dat hij dan niet zulke lasten had, et cetera, et cetera. Dat is niet het nakomen van jouw recht. Het nakomen van je recht wil zeggen, welgewillig en met overgave. Dit is het eerste wat ik wilde zeggen. Wat ik hier heel belangrijk vind, broeders en zusters, en misschien is dit wel de belangrijkste zin van deze hele cursus. Misschien is dit de zin die nu gaat komen, misschien wel de belangrijkste zin van deze hele cursus. Allerbelangrijkste van deze hele cursus. Ja, als je mij zou vragen, Oestet, is er één zin die ik moet onthouden als ik alles ben vergeten? Dan zeg ik deze zin die eraan komt. Ja, en deze zin komt volgende week in zaal. Nee, grapje.
Je moet de spanning mooi opbouwen.
Die zin, broeders en zusters, is, let op. Juridiseer je huwelijk niet. Juridiseer nooit je huwelijk. Luister goed naar wat ik zeg, alsjeblieft. Ik ga het toelichten. Juridiseer niet je huwelijk. Alsjeblieft. Juridiseer niet je huwelijk.
Niet of nooit?
Nooit. Nooit niet.
Niet nooit.
Juridiseer niet jouw huwelijk. Wat betekent dat? Wat betekent dat? Iets juridiseren?
Zakelijk
maken. Er iets juridisch van maken.
Bladzijde 22. Ja?
Oké. Okay. Zo, en dit is de reden waarom ik zei, de broeder had het juiste antwoord aan het begin, toen ik zei, ik hou er niet van om te zeggen rechten en plichten in het huwelijk. Ik heb het altijd over wat, zei ik? Huwelijkse omgang. Huwelijkse omgang. Rechten en plichten maakt zo dat iemand zijn rechten gaat opeisen. Ja? Of zijn plichten gaat afvinken. Dit is geen gezonde basis voor een huwelijk, broeders en zusters. Dit is geen gezonde basis voor het huwelijk. Dit is geen gezonde basis voor het huwelijk. Gooi niet alles op rechten en plichten. Soef. Weet je waarom de geleerden, let op, ik hoop dat dit een beetje voor een openbaring gaat zorgen. Ja? Waarom noemen de geleerden in de boeken van fiqh de rechten en plichten van de man en vrouw? Waarom noemen de geleerden in de boeken van fiqh de rechten en plichten van de man en vrouw zoals ik die net heb opgesomd, maar dan nog gedetailleerder? Als het gaat om kleding, bespreken zij precies hoeveel kledingstukken heeft de vrouw recht op per jaar. Als het gaat om voedsel, wat voor voedsel moet hij haar geven? En wanneer? En hoeveel? Ja? Meubels, welke meubels wel, welke niet? Tayyip? Waarom praten de geleerden daarover in de fikkenboeken?
Dat het minimum is op het moment dat de ene of de andere tekort schiet een beetje, wanneer iemand wel of geen onrecht gaat aandoen, zodat je diegene zijn plichten wel kan nakomen. Kort in één zin, dit moet je pas gaan toepassen in de scheiding.
Oké, mashallah. Jij had de huwelijksrecht bij Darul Fahm gevolgd, of niet?
Nee.
Nee?
Nee.
Zat je niet in de klas daar?
Oh,
het was één. Ja, mashallah.
Eyoub
heeft doorverteld, 100%. 100%. Eyoub vertelt alles door, hè? Hendrik heeft altijd nog geheim een keer. Nee, grapje.
Wie is
Eyoub?
Grapje.
is bijna een goed antwoord, Nedim. Uitstekend, mashallah. Uitstekend. Het zit heel erg in de buurt, mashallah. Broeders en zusters, let op. Wat is een fikboek? Een fikboek. Wat betekent fik? Hoe vertaal je fik? Jurisprudentie. Jurisprudentie is een beetje specifiek. Ik noem het altijd islamitisch recht. Jurisprudentie, islamitisch recht. Mooi, het is juridisch, waar of niet?
Ja.
Een fikboek, broeders. Wij studeren fik, hè? Vaak. Een fikboek is een juridisch handboek. Is een juridisch handboek. Wie gebruikt een juridisch handboek? Een jurist, waar of niet?
Ja.
Een jurist. Of een rechter. En een rechter gebruikt een juridisch handboek. De reden waarom de geleerden, als je bepaalde rechten en plichten leest in de fiqhboeken, dan sta je versteld. Denk je, hè? Bijvoorbeeld, ik ga een voorbeeld geven, dat je niet lachen. Als de geleerden praten over waar de vrouw recht op heeft qua onderhoud, wat zeggen de geleerden dan? Ze heeft recht op 1 kledingstuk per jaar. 1 kledingstuk per jaar. Sommige geleerden zeggen 2 kledingstukken. 1 voor de zomer, 1 voor de winter. 1 die een beetje licht is en 1 die wat dikker is voor de winter. 2 kledingstukken per jaar. Een kledingstuk is in de abeya, hè? Iets wat het hele lichaam bedekt. 2 kledingstukken per jaar. Als ze praten over voedsel, dan zeggen ze wat? 1 maaltijd per dag. 1 maaltijd per dag. Take it or leave it. Ja? 1 maaltijd per dag. En ze zeggen, hij moet dat, ja, de graan of iets wat hij haar geeft, moet hij aan het begin van de dag bij haar afleveren. Zodat zij zelf kan bepalen wanneer ze het gaat maken en opeten, et cetera. Ja? Tayyip? Waarom zeggen de geleerden dit? Zoals Nedim zei, omdat dit, let op, dit is alleen, dit wordt gebruikt door een rechter, let alsjeblieft op mijn woorden, dit wordt gebruikt door een rechter om te kunnen oordelen in situaties van geschillen, van conflict. Van conflict. Omdat de rechter, let op, de vrouw heeft recht op onderhoud, toch of niet? Als dan, stel dat een man haar een week lang verwaarloost, hij gaat een week op reis en hij laat geen onderhoud achter voor haar. Geen geld om boodschappen te doen, niks. Sterker nog, de vrouw hoeft geen boodschappen te doen. De man is verplicht om het bij haar voordeur af te geven. Waarom? Dat is onderhoud. Niet dat zij het nog moet halen. Ja, niet hier geld, ga maar eten halen. Nee. Onderhoudsplicht is, breng maar eten. Ik kan geen geld opeten. Ja, breng eten naar mijn voordeur. 1 keer per dag, aan het begin van de dag. Voor het dohen. En dan heb je je plicht nagekomen. Tayyip, waarom zeggen de geleerden dit? Stel dat een man op reis gaat en een week lang verwaarloost hij zijn vrouw. Geen onderhoud, geen eten achtergelaten voor haar. Voor de hele week. Wat gebeurt er dan? Let op. Ja, juridisch gezien, de vrouw kan bij de islamitische rechter, kan de vrouw het geldbedrag van die afgelopen week opeisen bij haar man. De man heeft dan een schuld bij zijn vrouw. Voor elke dag dat hij haar niet onderhoudt, bouwt de man een schuld op bij zijn vrouw. Bouwt de man een schuld op bij zijn vrouw.
Ze kan hem in gebreken stellen
bij de rechter. En de rechter die gaat dan berekenen hoeveel geld hij haar verschuldigd is. Maar hoe gaat hij berekenen op welk geldbedrag het wordt? Ah, nu hebben we een ondergrens nodig. Nu, zodat de rechter een formule kan maken. 7 dagen betekent 7 keer 1 maaltijd van minimaal deze kwaliteit. Nu kan hij er een geldbedrag aan koppelen, waar of niet? Aha, hij heeft haar 2 jaar lang verwaarloosd. Maar hoeveel kleding is dat?
4.
Snap je? Nu kan hij er een berekening maken van oké, zoveel aan voor voeding, zoveel voor kleding, zoveel voor onderdak. Dan maakt de rechter een berekening, Tayyip, dan maakt de rechter een berekening en dit bedrag is hij haar verschuldigd. Dus wat wordt genoemd in de fiqhboeken is niet een leidraad om naar te leven, maar het is een juridische ondergrens die juridisch afdwingbaar is bij de rechter. Die juridisch afdwingbaar is bij de rechter. Volg je mij of niet? Tayyip. Er was een oude vrouw, broeders en zusters. Oude vrouw miskinnen. In de 60, 70. En ze liep rond. En ze sprak een jonge man aan. Ze zei tegen hem, mijn zoon, alsjeblieft. Mijn man is al 30 jaar vermist. Vermist. En ik hang in een huwelijk. Ik zit vast in een huwelijk al 30 jaar. En hij is vermist. En de autoriteiten willen hem niet doodverklaren. Ik kan niet hertrouwen. Ik kan niet. Ik zit vast. Ja? Ik weet niet waar hij is. Ik ben niet getrouwd. Ik ben niet ongetrouwd. Ik zit ertussenin. Ik zit vast. Alsjeblieft. Ga met mij mee naar de rechter. Verklaar, getuig tegenover de rechter dat jij mijn man bent. Ja? En geef mij gelijk de scheiding. dan ben ik vrij. Waar of niet? Dan ben ik vrij, dan ben ik verlost. Dan kan ik verder met mijn leven. Die man misschien zat na te denken. Hij dacht, deze oude vrouw misschien. 30 jaar is aan het wachten. Niet getrouwd is ze niet. Ongetrouwd is ze niet. Hij heeft nagedacht. Hij dacht, weet je wat? Vieze bilie, hè? Ga ik doen. Hij gaat met haar naar de rechtbank. En hij zegt tegen haar. En ze zegt tegen de rechter. Ja, Qadi. Dit is mijn man. Ja? Hij is eindelijk terug. Alhamdulillah. Hij is terug. Ik dacht dat ik hem nooit meer zou zien. Maar hij is er. Ja? Dit is mijn man. De rechter vraagt de vrouw. Kan jij bevestigen en getuigen dat jij de echtgenoot bent van deze vrouw? Hij zegt, ik ben haar echtgenoot. En bij deze verklaar ik dat ik van haar scheid. En de vrouw zegt, ja rechter. 30 jaar lang heeft hij mij niet onderhouden. 30 jaar lang heeft hij mij verwaarloosd. Ik eis de onderhoud van de afgelopen 30 jaar eis ik van hem. En hij misschien, wat moest hij doen? Hij kon moeilijk zeggen, nee, ik loog. Ja, ik ben niet haar echtgenoot. Dus had hij een schuld misschien aan zijn broek. Van tonnen, van de afgelopen 30 jaar. Nou, ik weet niet of het waar gebeurd is, Allahu a'lam. Ik weet niet of het verhaal waar gebeurd is. Dit is aangaande de onderhoudsplicht. Broeders en zusters. De regels die de geleerden in de fiqh-boeken noemen, zijn er om rechten kwantificeerbaar te maken. De bepalingen die geleerden benoemen om rechten te specificeren, welke maaltijd, welke kwaliteit, hoeveel kleding, op welke dag, is er om die rechten kwantificeerbaar te maken. Om het mogelijk te maken om die rechten uit te drukken in geld. Wanneer er een conflict ontstaat en de rechter moet het conflict beslechten. Daar doen de geleerden dat voor. Niet om naar te leven. Dus jij niet technisch gezien... zeggen de geleerden, de man is niet verplicht om feestkleding te kopen voor de vrouw. Ja, kleding voor een bruiloft is de man niet verplicht om te kopen. Waarom niet? Dat is niet de absolute ondergrens. Ja, als ze naar de rechter gaat en ze zegt, mijn man heeft mij verwaarloosd, gaat die rechter niet zeggen, oké, dus feestkleding, taksita, dit. Nee, die rechter gaat naar basisrechten kijken, waar of niet? Dus zeggen de geleerden in de fiqhboeken, feestkleding is geen... valt niet onder de onderhoudsplicht. Maar betekent dat je als man niet voor je vrouw feestkleding moet kopen? Natuurlijk wel. Die regels zijn er niet om naar te leven. Die regels zijn er om conflicten te beslechten door de rechter. Waarweg? Duidelijk? Ja. Ik zal je een voorbeeld geven die dit nog duidelijker maakt. Nog duidelijker. De geleerden zeggen, let op, niet schrikken broeders. De geleerden zeggen in de fiqhboeken dat... Het huishouden een verplichting is voor de man. Het huishouden is een verplichting voor de man. Het huishouden is een verplichting voor de man. Waarom zeggen de geleerden dat? Stel dat de vrouw om een of andere reden, fysieke redenen of gezondheidsredenen, niet het huishouden kan doen. Wat moet er dan gebeuren? Dan moet er een schoonmaakster worden ingehuurd. Wie betaalt die schoonmaakster?
De man.
Ah, de man. Dus wat zeggen de geleerden? De man is verantwoordelijk voor het huishouden. Wat bedoelt die geleerde daarmee? Om het huishouden, hoe kan je huishouden kwantificeren? Hoe kan je huishouden uitdrukken in geld? Het doen van de was, koken. Hoe kan je dat uitdrukken in geld? Door te kijken naar iemand die dat doet als beroep, waar of niet? Te kijken naar een werkster. Tayyip, wie betaalt de werkster als er een werkster moet komen? De man. Dit laat zien dat de geleerden, die zijn niet bezig met hoe jij moet leven in de fiqhboeken. die zijn bezig met, een geleerde is een jurist, waar of niet? Wat als dit voor de rechter komt, hoe wordt dat dan beslecht? Ik zal het je nog sterker vertellen. De geleerden zeggen in de fichtboeken, de man is verantwoordelijk voor de borstvoeding van de kinderen. De man is verantwoordelijk, de verplichting van borstvoeding rust op de man. Wat bedoelen de geleerden daarmee? Als er een vrouw moet worden ingehuurd, omdat bijvoorbeeld de moeder geen moedermelk produceert, en er moet een vrouw worden ingehuurd om jouw kind borstvoeding te geven, wie betaalt die vrouw? De man. Dus die rechten en plichten, nogmaals, let op, zijn er, die rechten en plichten zijn er om huwelijkse rechten te kwantificeren. Die zijn niet bedoeld zodat jij in het huwelijk met een fiqhboek in je handen loopt en jouw huwelijk inricht naar het fiqhboek. Ja? Daar zijn andere boeken voor. Boeken van adab. Boeken van goede omgang en etiketten. Niet boeken van fiqh. Boeken van fiqh zijn er om de juridische ondergrens te bespreken. Niet hoe jij je zou moeten gedragen. En daarom, broeders en zusters, juridiseer niet jouw huwelijk. Stel niet de vraag, wat zijn mijn rechten? Hoe vaak krijg ik vragen van zusters? Ja? Hoe vaak? Ja, oestijd, dit. Wat zijn mijn rechten? Dit. Heb ik recht hier en daarop? Dit. Heb ik recht om naar mijn ouders te gaan zonder zijn toestemming? Dit. Heb ik recht hierop? Heb ik recht daarop? Ja, of soms vragen van broeders. Ja, ben ik verplicht om mijn vrouw toestemming te geven om naar haar ouders te gaan? Ben ik verplicht om mijn vrouw toestemming te geven om naar de moskee te gaan? Wat voor huwelijk is dit, Habibi? Wat voor huwelijk is dit? Ja, wat voor huwelijk? Ben je getrouwd met een advocaat of ben je getrouwd met...
Geleerd.
Ja? Met de rechter. Hendy, wat is dit voor huwelijk? Iedereen vraagt wat zijn rechten zijn en die staat op zijn rechten. Zo komt een huwelijk nooit tot bloeien. Zo komt een huwelijk nooit tot bloei, broeders en zusters. Stel niet de vraag, wat zijn mijn rechten? Stel de vraag, wat kan ik doen om mijn huwelijk beter te maken? Wat kan ik doen om mijn huwelijk te laten bloeien? Ja? Standaard deze vraag. En soms gaat het ook echt om onrecht. Soms gaat het ook echt om onrecht. Ja, mijn man onderhoudt mij niet. Of mijn man geeft mij geen liefde. Mijn man bevredigt mijn fysieke behoeften niet. Ja? Of mijn vrouw maakt zich niet mooi voor mij. Ik ben niet tevreden met hoe zij zichzelf verzorgt. Wat zijn mijn rechten? Wat? Wil dat ik jou een wetsartikel geef of wat? Ja, gaat dat jouw huwelijk helpen? Gaat dat jouw huwelijk helpen? Als ik zeg, artikel 23, lid A, staat, u bent gehouden, gij zult u zelf te alle tijden degelijk verzorgen, ten overstaan van uw echtgenoot. En dan? En dan? Wat gaat er veranderen? Helemaal niks. Stel niet de vraag, wat zijn mijn rechten, broeders en zusters? Stel de vraag, wat kan ik doen om mijn huwelijk beter te maken? Wat kan ik doen om het gedrag van mijn man te beïnvloeden? Wat kan ik doen om het gedrag van mijn vrouw te beïnvloeden? Ja, daar heb je soft skills voor nodig. Geen juridische artikelen. Ja, daar zijn soft skills voor nodig. Geen juridische wetsartikelen. Dus alsjeblieft, broeders en zusters, de les van vandaag is wat? In één zin. Juridiseer, niet ridiculiseer, dat is wat anders, hè? Oké. Juridiseer je huwelijk niet. Juridiseer je huwelijk niet. Wat jij leest in de fiqhboeken, die geleerde praat niet over hoe jij je moet gedragen tussen jou en je man, of tussen jou en je vrouw. Die geleerde praat over heel wat anders. Juridiseer je huwelijk niet. Vraag niet, wat zijn mijn rechten, maar vraag, wat kan ik doen om mijn huwelijk te verbeteren? Wat kan ik doen om het gedrag van mijn partner positief te beïnvloeden? Ja? Niet alleen is dat effectiever, ja, effectiever, maar ook legt dat de verantwoordelijkheid bij jou. Wat kan ik doen? In plaats van dat je het bij je partner neerlegt. Hè? Hij of zij doet mij onrecht aan. Nee, wat kan ik doen? Ja? voel eigenaarschap over jouw probleem. Wat kan ik doen? Jullie zitten samen in het huwelijk. En al is de ander fout, jullie zitten samen in het huwelijk. Jij hebt een probleem. Dus voel en toon eigenaarschap over jouw probleem. Wat kan ik doen om deze situatie te veranderen? Dat is de vraag die je zou moeten stellen. En wat je kan doen, ja, echt de sleutel. Ja, maar echt de gouden sleutel voor de man om het gedrag van zijn vrouw te veranderen. En de gouden sleutel voor de vrouw om het gedrag van haar man 180 graden te veranderen, gaan we volgende week bespreken, inshallah. Ja?
Dit keer echt.
Nee, want dat is echt, broeders en zusters, echt de kern van huwelijkse omgang. De kern van huwelijkse omgang en conflicthantering in het huwelijk is deze sleutel. En deze sleutel gaan we volgende week bespreken. Bi'idhnillahi ta'ala. Vragen van de broeders naar hem achterin. Voorbeelden? Ja, genoeg. In het Nederlands durf ik niet te zeggen welke vertaald zijn. In het Arabisch genoeg. Ja. Zeker. Sorry? Ja. Die boeken worden meestal een adab al-shar'iyya genoemd. Zoals een adab al-shar'iyya van Ibn Muflih. En een adab van een Maradawi. En andere boeken. Meestal worden ze adab genoemd. Adab of akhlaq. Op een van die twee termen vind je het meestal. Adab of akhlaq. Als je tijd hebt, blijf nog even zitten alsjeblieft, broeders en zusters. Zodat het niet rumoerig is tijdens het slot.
Ik heb een vraag, tweede puntje, over overnachten.
Ja.
In hoeverre mag een vrouw tegen haar man zeggen van, je mag niet weggaan of zo?
Oké. Okay. De broeder vraagt over het overnachten, het recht van de vrouw dat hij bij haar overnacht. In hoeverre mag de vrouw tegen haar man zeggen, je mag niet weg? Wat heeft de broeder gedaan door deze vraag te stellen? Gejuridiseerd. Je vraagt naar artikel hoeveel? Of de vrouw het recht heeft om haar man... Oké, dus... juridisch, let op, puur juridisch bekeken, waar de rechter hem op kan pakken. Ja, en als hij zegt, let op, dit bedoel ik, hè. Met juridisch bedoel ik de ondergrens. De ondergrens. Ondergrens betekent, wat betekent dat? Dat als hij zich daar niet aan houdt, dat de rechter zal oordelen dat hij haar verwaarloost. En dat haar verzoek tot echtscheiding wordt toegekend. Dat is de juridische ondergrens, is 1 op de 4 nachten. Dat hij 1 op de 4 nachten thuis is. En bij haar overnacht. Tayyib. Waarom zeggen de geleerden 1 op de 4 nachten? Omdat hij in potentie 4 vrouwen mag trouwen. En als hij 4 vrouwen heeft, kan hij niet elke nacht bij deze vrouw zijn. Dus haar minimale recht is 1 op de 4 nachten, waarom niet? Maar dat betekent dus niet, en dit is wat ik bedoel met, je moet niet de bepalingen in de fiqhboeken misbruiken. Ja, terwijl ze ergens anders voor bedoeld zijn. Dat betekent niet dat als je gewoon 1 vrouw hebt, dat je 3 dagen op station aan het chillen bent, in de nacht, en dat je 1 nacht bij je vrouw bent. Wadih? Daar gaat dat niet over. Daar gaat dat niet over. Nou, is de vraag beantwoord, advocaat? Barakallahu. Hier een vraag?
Ja, ik had het ook over tweede punt. Tweede vraag. Wat nou als een moeder de nachtdienst moet werken?
Oké, heel goed. Let op. Heel goed.
Oh,
Wat als een man nachtdiensten werkt? Als een man nachtdiensten werkt, niet per uitzondering, maar structureel nachtdiensten werkt, dan verschuift haar recht naar overdag. Dan verschuift haar recht naar overdag.
Oestan, ik vroeg me af, hoe kan ik mezelf beter opstellen tegenover mijn vrouw als zij bijvoorbeeld...
Dit is een indirecte vraag om te zeggen, wat is de sleutel?
Nou ja, kijk, niet zozeer echt de sleutel, maar hoe kan ik mezelf daarmee beter helpen als ik bijvoorbeeld merk dat zij emotioneel kan zijn? En
hij blijft proberen. Dit is de sleutel. Je vraagt naar de sleutel.
Is volgende week.
Oh, dat is spannend. Dat is wel een vraag, merk Soezelste.
Ik heb een vraag, maar officieel gezien hoeven je vrouw niet om toestemming te vragen als je prijs gaat. Maar het is natuurlijk wel een dat je tegen haar zegt.
Ja, tot een bepaalde termijn, hè, heb je geen toestemming nodig. Ja. Vanaf een bepaalde termijn heb je wel haar toestemming nodig om op reis te gaan. Nou, ga door.
Misschien zij weigert, ik ben niet verplicht om te blijven, ik mag dan gewoon reizen. Ondanks dat zij weigert, toch? Als het niet langer dan die periode is.
Dat ik niet eens de vraag.
Het is een veel te juridische vraag.
Ja,
en stel, ik zeg oké, weet je wat, je mag reizen zonder toestemming van je vrouw. Hoe gaat jouw leven daaruit zien als je terugkomt? Eerlijk. Puur juridisch gezien heeft een man geen toestemming nodig van zijn vrouw om te reizen voor een beperkte periode. Langer dan die periode moet hij toestemming vragen. Wat die periode is, ga ik niet zeggen, dan gaan mensen daar misbruik van maken. Kom op man. Maar in alle gevallen, moet een man natuurlijk overleggen met zijn vrouw. Hoe ga je reizen zonder dat zij het weet? Dat ze zit op, als ze wachten voor een avondeten op haar man. Ze belt hem, ik zit in Colombia. Laatste vraag van de broeders.
Wat maakt dat de behoefte zo groot is om heel veel juridische vragen te stellen?
Nee, dat is het. Allahu alam, mensen, het is de aard van de mens om te zeggen wat is mijn recht en zich te beroepen op zijn recht. Aan de andere kant, soms denken mensen ten onrechte dat zijn recht, dat het benoemen van zijn recht de oplossing is. Als je ruzie met je vrouw hebt en je vrouw is boos op jou en jij bent boos op haar, dan gaat er niks veranderen door te roepen maar mijn recht is dit en dat. En zij zegt, ja, en jij dan? Kom jij mijn rechten na dan? Het gaat niks oplossen. En dus die behoefte is onterecht. Compleet onterecht. Zusters, vragen. Zusters, ja. Vragen. Naar een vatten.
Welke wetsel heeft welke oordeel over het doen van huishoudelijke taken?
2 keer 2 keer 2. Welke wetschool heeft welk oordeel over de plicht tot het verrichten van huishoudelijke taken? Zuster, wat voor een vraag is dit? Stel, je zou deze vraag moeten klassificeren. Wat voor vraag is dit dan?
Juridisch. Naar de man.
Het is een juridische vraag.
Oké. Okay. Veel te juridisch of een beetje juridisch?
Een beetje.
Extreem juridisch. Je vraagt zelfs meningsverschillen om je... Mooi. In ieder geval, in theorie, de Hanafi's en de Malikis, die zeggen dat het verplicht is voor de vrouw om haar huishouden en haar man te dienen. De Shafi'is en de Hanbalis zeggen dat het niet verplicht is. Veel geleerden... die verkiezen de mening van de Hanafi's en de Malikis, onder andere Ibn Taymiyyah en Ibn Hajar en Asqalani en anderen, die zeggen dat inderdaad de mening dat de vrouw verplicht is om huishoudelijke taken te verrichten en haar man te dienen volgens wat de gewoonte voorschrijft, dat de sterkste mening is. Wallahu a'lam. Hoe dan ook, in alle gevallen moet de vrouw klaarstaan voor haar gezin en voor haar echtgenoot in eerste instantie. En hier volgende week meer over, inshallah. Dus daar meer over volgende week. Naam, zuster, volgende vraag.
Welke titels zou u ons kunnen aanraden om te werken aan de soft skills?
Okay.
In plaats van enkel het juridisch gedeelte.
Oké, dit vind ik een hele goede vraag, Marshall. Ik weet niet of deze vraag is om die vorige te compenseren, om iets goed te maken. Maar dit is een hele goede vraag. Welke titel heb je nodig om te werken aan je soft skills? De eerste titel is gezinskunde bij Tawhid Academy. Les 9 volgende week is de eerste titel die je nodig hebt wanneer we de sleutel gaan bespreken tot het veranderen van je huwelijk. Gaan we het daarover hebben. En ik ga ook volgende week een aantal titels noemen van boeken die heel erg kunnen helpen hierbij. Ja, volgende week ga ik een aantal titels noemen, geen zorgen. Nou, tot dan. Zusters, andere vraag?
Ik heb nog twee vragen.
Ja.
Ik heb ooit gehoord dat een man toestemming aan zijn vrouw moet vragen als hij naar Isha naar buiten wil gaan zonder geldige reden. Klopt dit?
Nee, klopt niet. Klopt niet. Klopt niet. Maar wederom een hele bijzonder juridische vraag is dit. Bijzonder juridische vraag. Ja? Andere vraag, zusters?
Ik heb nog één juridische
vraag. Sorry?
Ik heb nog één juridische vraag.
Ze zegt het gewoon zonder schaamte. Oké, geen probleem. Sommige mensen bedekken hun juridische vraag in een niet-juridisch jasje. Om niet de indruk te... Deze zegt van, ja, ik heb nog één juridische vraag. Oké, maar dit is geen probleem. Stel je juridische vraag.
Als een man maandenlang in het buitenland zit zonder toestemming van de vrouw, mag zij dan geld van zijn spaarrekening pakken om de vaste lasten mee...
Deze is gevaarlijk.
Om... ...mee te betalen voor de week? Zo ja, hoe dan als hij terugkomt?
Goed, dan als hij terugkomt. Dat is het hele probleem van juridische vragen. Als hij terugkomt en je krijgt het aan de stok met hem, dan moet je niet bijbellen. Dan is dat jullie probleem. Nee, kijk, als een man zijn onderhoudsplicht niet nakomt, let op, als een man zijn onderhoudsplicht niet nakomt en hij verwaarloost haar qua onderhoudsplicht duidelijk en hij heeft geld thuis liggen, dan mag zij van dat geld basisbehoeften vervullen, eten, drinken, et cetera. Juridisch gezien mag dat. In de hadith van Hind zegt, ja Rasulallah, ze klaagt over haar echtgenoot en dat hij haar niet onderhoudt. Ze zegt, mag ik iets van zijn geld nemen? Alleen om eten en drinken te kopen. En hij zei, je mag datgene nemen wat je nodig hebt voor jouw basisbehoeften. Zei de profeet alayhi salatu wassalam. Dit is het juridische antwoord. In de praktijk, gaan we het volgende week over hebben. In de praktijk moet er natuurlijk communicatie zijn. En moet er natuurlijk begrip zijn van beide kanten. Nou, dus dit is dat. Tay, andere vragen, zusters? Laatste vraag van de zusters.
Ja, laatste vraag. Wanneer je vastdagen inhaalt vanwege je menstruele periode tijdens de Ramadan, valt dit dan ook onder vrijwillige vasten?
Als de vrouw dagen moet inhalen van vorige Ramadan, valt dit onder vrijwillig vasten? Oftewel, heeft ze hier toestemming voor nodig van haar echtgenoot? Als zij nog genoeg dagen heeft om het in te halen, dan moet ze toestemming vragen aan haar echtgenoot om te bepalen op welke dag zij het gaat inhalen. Ook al is het een verplichte dag, omdat het muwassa is, er zijn meerdere dagen waarop ze dat kan doen, dient ze dat te doen op de dag dat het haar man het beste uitkomt, of et cetera. Dus dat moet ze wel afstemmen, ja. Aan de andere kant, en dat is zeg maar het juridische waar ik vanaf wil, als man moet je natuurlijk je vrouw helpen in zulke dingen. Als man moet je je vrouw helpen in zulke dingen. Ja, wallah, soms... het is te triest voor woorden. Wallah, te triest voor woorden. Ja, een broeder vraagt... vaak is het dan de zuster die klaagt... dat ze naar de moskee wil... om lessen te volgen of om een lezing bij te wonen... of een zustermiddag of avond bij te wonen. En de man stemt niet in. En de man stemt niet in. Waarom? Je moet bij de kinderen blijven, et cetera. Hij is gewoon te lui om op de kinderen te passen. Ja? En hij beroept zich op zijn recht. Dat ze niet het huis uit mag zonder zijn toestemming, et cetera, et cetera. Maar dat is toch pijnlijk om te horen. Sommige mannen zouden sujud al-sukr verrichten. Zouden knielen op de grond als ze hun vrouw naar de moskee wilt. Les wilt volgen. Kennis wilt opdoen. Ja? En deze vrouw wil, maar haar man beroept zich op zijn recht. Dat is schandalig voor woorden. Onderhouding, schandalig voor woorden. Dus maak zulke dingen niet... maak zulke dingen niet juridisch. Ja? Stel niet de vraag, wat zijn mijn rechten? Stel de vraag, wat kan ik doen om mijn huwelijk te verbeteren? Nou, vragen online, Yassin. Een paar vragen die nog niet in de klas zijn gesteld. Wat valt onder redelijk? Redelijk is de gewoonte. De gewoonte die heersend is. En als er meningsverschil is over wat het dan is, tayyib, bijvoorbeeld, het is algemeen geaccepteerd in onze gewoonte, in onze cultuur, dat de vrouw kookt, waar of niet, in beginsel. Dat de vrouw kookt. Algemeen geaccepteerd, dus dat dient zij te verrichten. Het Het is algemeen geaccepteerd in onze gewoonte en cultuur dat de vrouw de was doet. Waar of niet? Dient de vrouw te doen. Etcetera. Iedereen begrijpt en iedereen die de cultuur en de gewoonte kent, ziet dat de vrouw dit aan de vrouw toebehoort. Dus dat dient zij te doen. Dus dat dient zij te doen. Behoort iets niet tot de gewoonte? Oké, dus hier speelt de gewoonte een rol. Gewoonte speelt ook een rol bij andere dingen, namelijk bij voedsel en kleding. De onderhoudsplicht moet ook volgens de gewoonte zijn. Nee, wat is de gewoonte? Dat mensen 3 keer per dag eten, waar of niet? Onze gewoonte, onze cultuur, ontbijt, lunch en avondeten. Dat moet de man verzorgen. De gewoonte is toch dat de vrouw niet het hele jaar in dezelfde kleding rondloopt. De gewoonte is dat de vrouw een aantal kledingstukken heeft die ze kan omwisselen. Dan is dat wat de man moet leveren. Wat? Hè? Dit is wat de gewoonte is. Dit is wat de gewoonte is. De gewoonte is ook dat simpele medicijnen, paracetamol, simpele medicijnen, dat de man dat betaalt voor zijn vrouw, dat valt onder de onderhoudsplicht, alsof het haar eten en drinken is, waar of niet? Medicijnen die ze regelmatig moet slikken, et cetera, valt daaronder. Valt daaronder. Tayyip? Maar als het een buitengewone medische ingreep is van een ton, tayyip, die de vrouw wil doen, kan ze dat niet per se beroepen op haar man. Omdat het niet de gewoonte is dat de man dat betaalt voor zijn vrouw. En hij vaak ook het geld daar niet voor heeft. Dus kan ze niet bij de rechter afdwingen dat hij dat moet betalen. Wadih. En zo, aan de hand van de gewoonte kun je bepalen wat valt onder de gewoonte en wat niet. Stel dat er een geschil is wat wel of niet onder de gewoonte valt. De ene zegt dit, de ander zegt dat. Dan kan een islamitische rechter bepalen wat, of een arbiter, een bemiddelaar, kan dan bepalen en daarin de knoop doorhakken. Hoe zit het met de vrouw? Hoe zit het met dat de vrouw verplicht wordt om naar de moeder van de man te gaan? Kijk, dit is mijn favoriete vraag. Nee, serieus. Dit is mijn favoriete vraag. Ben ik verplicht om naar mijn schoonouders te gaan? Ben ik verplicht om mijn schoonouders thuis te ontvangen? Ja? Ik heb meegemaakt, broeders en zusters, ik zal jullie iets vertellen. Excuus voor de uitloop, ik hoop dat niemand daar moeite mee heeft. Ik zal jullie vertellen, er was een situatie waarbij, en deze situatie heb ik vaker dan eens meegemaakt, meerdere keren. Man en vrouw hebben een conflict, en dit gebeurt heel vaak. Als ik de situaties moet opsommen, tientallen situaties meegemaakt, dat man of vrouw neemt contact op. Wat is de situatie? De vrouw kan het niet goed vinden met haar schoonmoeder. Standaard situatie, komt heel vaak voor. Vaker wel dan niet. Tayyip, vrouw kan het niet veel goed vinden met haar schoonmoeder. De vrouw wil dus vermijden dat ze naar haar schoonmoeder toe moet. Of dat haar schoonmoeder bij haar thuis komt. Tayyip, situatie is helder? Ja. Herkenbaar voor iedereen? Oké, dan kunnen we verder. Nee, maar dit gebeurt heel vaak. Wat gebeurt er dan? De vrouw belt natuurlijk. Wie belt ze? Of e-mailt? Oestel. Maakt niet uit welke oestel. Oestel, let op wat de vraag is. Oestel, ben ik islamitisch gezien verplicht om mijn schoonmoeder te bezoeken? Om mijn schoonmoeder te bezoeken. Tayyip. Ik heb vaak meegemaakt dat ik teruggekoppeld krijg dat een leraar tegen haar zegt, nee, dat ben je niet. Nee, dat ben je niet. Tayyip. Laten we zeggen, technisch, islamitisch, juridisch gezien, klopt dat. De plicht van het onderhouden van familiebanden, daar valt de schoonmoeder niet onder. Omdat het aangetrouwd is geen bloedverwantschap. Wadih? Ja. Wadih? Technisch, juridisch gezien heb je gelijk. Maar bedenk jij je ook wat jij doet met een huwelijk en wat jij doet met een familie, als je zojuist die dochter toestemming hebt gegeven om die schoonmoeder compleet te negeren en te verwaarlozen. Wat nog meer spanning gaat opleveren tussen haar en die schoonmoeder. Wat nog meer spanning gaat opleveren tussen haar en haar echtgenoot. Want haar man wil meestal wel dat zijn vrouw naar zijn moeder gaat. Waar of niet? Dus je moet vooruitdenken bij zulke dingen. Je moet vooruitdenken bij zulke dingen. Los van het feit dat je zelfs technisch kan doorredeneren dat het problematisch is. Waarom? Waarom? Vaak zijn er kinderen. En het kind van die vrouw is een kleinkind van die schoonmoeder, waar of niet? Dus die hebben wel een bloedverwantschap. En als die moeder niet meer naar die schoonmoeder toe gaat, betekent dat vaak dat, dat ze haar kind ook niet naar haar schoonmoeder toestuurt. Waardoor ze die familieband aan het verbreken is. Dus juridisch kan je dat zelfs dichttimmeren. Maar daar gaat het mij niet om. Besef je wat je doet in zo'n familie als je dat zegt? En dit is ook wat ik bedoel met bekijk dingen niet juridisch. Bekijk dingen niet te juridisch. Ja? Hoe verwacht je dat jouw man tevreden is over jou en dat je een gelukkig huwelijk hebt als je besluit, wanneer ik zeg nee, hoeft niet, als je besluit om nooit meer zijn moeder te bezoeken of nooit meer zijn moeder bij jou thuis toe te laten?
Mogelijk.
Ja? Dit zijn situaties waar je mee moet dealen. En dat klinkt een beetje hard. Dit zijn situaties waar je mee moet dealen. Schoonmoeder-schoondochterrelatie is bijna nooit makkelijk. Is bijna nooit makkelijk. Ja, en alhamdulillah, geloof mij, zoals jullie weten, ik ben verbonden aan de Sharia-rechtbank in Engeland. In Engeland heb je een hele grote Pakistaanse gemeenschap. En Bengaalse gemeenschap, weinig Marokkanen, heel veel Pakistanen, Indiërs en Bengalen. Die hoek, zeg maar. In hun cultuur is het nog vele malen erger dan in onze cultuur. Onder Marokkanen en Turken is het veel minder erg dan bij Pakistanen en Indiërs en Bengalen. In die regio, als er een schoondochter de familie binnenkomt, dan wordt ze letterlijk gebruikt, behandeld als schoonmaakster. De moeder, eerste wat de moeder denkt is, ik heb een nieuwe werkster. Ja, letterlijk, ik heb een nieuwe werkster. Zij is ook zo binnengehaald in de familie, toen zij getrouwd was, dus doet ze hetzelfde bij haar schoondochter. Ja, je wil niet weten hoeveel situaties hierover gaan. Ja, en geloof me, in de Turkse en Marokkaanse cultuur, in de culturen die we in Nederland veel hebben, is het vele, vele minder malen erger dan in andere culturen, in sommige andere culturen. Ja? Maar als het eenmaal het geval is dat er een gespannen relatie is tussen schoonmoeder en schoondochter, neem van mij aan, hier bestaat geen oplossing voor. Ga links rennen, ga rechts, ga springen, ga bukken, ga liggen. Vraag 10 docenten. Hier is geen oplossing voor. Of iemand geeft jou een oplossing die de situatie alleen maar erger gaat maken. Of de enige andere optie is sabber. Sabber, sabber, sabber. Sommige schoonmoeders zijn nu eenmaal zo dat ze beledigende dingen zeggen. Dat ze dingen zeggen die pijn doen. Dat ze bemoeierig zijn in het huwelijk. Is allemaal niet in het huwelijk van hun zoon en schoondochter. Is allemaal niet goed. Is allemaal niet goed. Maar wie gaat dat veranderen? Wie gaat in staat zijn om dat te veranderen? Zij is zo. Waar of niet? Zij is zo. En vaak verwacht die dochter dan van haar man dat hij er iets van zegt. Hier ontstaat meestal het conflict tussen man en vrouw. Dochter zegt, je komt niet voor mij op.
Maak een keuze.
Ja? Je komt niet voor mij op. Als we bij je moeder zijn en ze begint weer te zeuren en te klagen over dat ik niks doe en dat ik lui ben en dat ik dit en dat, wil ik dat je van me opkomt. En die man zegt, ja, maar dat is mijn moeder, wat ga ik tegen haar zeggen? En daar ontstaat die wrijving. Daar ontstaat wrijving in het huwelijk. Ja? Misschien volgende week meer hierover, maar in het kort, in het echt, de conclusie is heel simpel. Er is geen oplossing hiervoor, behalve sabber. Je blijft je schoonmoeder bezoeken. Je blijft haar thuis ontvangen. En probeer je. Wat is de centrale vraag? Ja? Niet vragen, wat is mijn recht tegenover mijn schoonmoeder? Of ben ik verplicht om mijn schoonmoeder te bezoeken? Wat is de vraag die je zou moeten stellen?
Wat kan ik doen?
Wat kan ik doen om de situatie te verbeteren? Wat is die gouden sleutel? Volgende week meer daarover, inshallah. Jazakumallahu khairan. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullah.
Wa alaykum salam.
Volgende tijden waarin ons groep is, langere tijden, zeg maar, afwezig was van huis.